Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 6 en daarvan het 9e vers. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen, hij heeft mijn stem verhoord. De Heere zal op mij smeken, geen hulp mij doen ontbreken. Hij houdt getrouw zijn woord. Psalm 6, het 9e vers. Schriftlezing komt deze middag opnieuw uit het boek Handelingen. We lezen allereerst uit hoofdstuk 9, de versen 10 tot en met 19. En daarna hoofdstuk 22, de versen 12 tot en met 16. Na de schriftlezingen zingen wij Psalm 57 en daarvan het 5e vers. Uw hand, o God, heeft veilig mij geleid. Ik ben gered. Nu is mijn hart bereid. Het is bereid om u, mijn God, te loven. Nu wordt uw naam door mij met vreugde verbreid, mijn psalmgezang klim tot uw roem naar boven. En na het zingen van dit vers beleiden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. We lezen Handelingen 9, vers 10 tot 19 en 22, vers 12 tot en met 16. We zingen Psalm 57, het 5e vers, en daarna beleiden we ons geloof.
En er was een zeker discipel te Damascus, met name Ananias. En de Heere zeide tot hem in een gezicht, Ananias. En hij zeide, zie hier ben ik, Heere. En de Heere zeide tot hem, sta op en ga in de straat, genaamd de Rechte, en vraag in het huis van Judas naar een met name Saulus van Tarsen, want zie, hij bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man met name Ananias inkwam en hem de handen oplegde, opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordde, Heere, ik heb uit velen gehoord van deze man, hoeveel kwaad hij uw heilige in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier macht van de overpriesters om te binden alle die uw naam aanroepen. Maar de Heere zeide tot hem, ga heen, want deze is mijn uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis. En de handen op hem leggende, zeide hij: Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen, en hij werd terstond wederom ziende en stond op en werd gedoopt. En als hij spijzen genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren. Vervolgens Handelingen 22 vanaf vers 12. En een zekere Ananias, een godvruchtig man naar de wet, goede getuigenis hebbende van al de Joden die daar woonden, kwam tot mij en bij mij staande zeide tot mij: Saul, broeder, word wederziende. En terzelfde uren werd ik ziende op hem. En hij zeide: De God onze vaderen heeft u tevoren verordineerd om zijn wil te kennen en de rechtvaardige te zien en de stem uit zijn mond te horen. Want gij zult hem getuige zijn bij alle mensen van hetgeen gij gezien en gehoord hebt. En nu, wat vertoeft gij? Sta op en laat u dopen en uw zonden afwassen, aanroepende de naam des Heren. Van u spreek in zijn hart: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Het woord van God wat deze middag tot ons komt, kunt u vinden in de eerste schriftlezing, Handelingen 9, en daarvan de versen 17 en 18. Handelingen 9, de versen 17 en 18. Waar wij het woord van God als volgt lezen: En Ananias ging heen en kwam in het huis. En de handen op hem leggende, zeide hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen, en hij werd terstond wederom ziende en stond op en werd gedoopt. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Heere, toen u eens wandelde naar Jericho, wist u waarom dat uw weg naar Jericho ging? Want langs de kant van de weg zat een gegevene van uw vader. En u was op weg om hem woorden der zaligheid te prediken, ja, om hem zalig te maken. Het was de blinde Bartimeus. En die man die heeft niet alleen gezien wat de lichamelijke blindheid was, maar heeft ook verstaan wat zijn geestelijke blindheid was. En dat blijkt uit zijn noodvraag als hij hoort dat u langskomt. Dan begint hij te roepen uit de diepten van ellende. Dan roept hij: Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En er kwam veel tegenop, heren, maar wat er ook tegenop kwam, hij bleef roepen. Zijn gebed werd steeds korter, want de nood was groot. Ontferm u mijner. En heren, toen bent u stil gaan staan. Dat is als een wonder, dat u stil wilt staan bij een arme zondaar. Daaruit blijkt uw zondaarsliefde. Uw opzoekende zondaarsliefde. En u hebt het geroepen door middel van mensen die bij u liepen. Ga tegen hem zeggen dat hij bij mij mag komen. En hij kwam, getrokken door uzelf. En toen hebt u hem gevraagd: wat wilt gij dat ik u doen zal? En heren, die vraag die komt deze avond ook tot ons allemaal. Kinderen, jongeren en ouderen. Nu wij opnieuw gekomen zijn onder de prediking van uw woord en uw stem weer zal klinken, wat wilt gij dat ik u doen zal? Heer, u kent ze die gekomen zijn naar uw huis met maar één verlangen: och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig u bewoog, uw lieflijkheid, uw schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Zoudt u diegenen willen opzoeken door de prediking van het woord, dat ze een oog buiten zichzelf mogen leren slaan op die heerlijke persoon, de Heer Jezus Christus, en het werk wat hij gedaan heeft, volbracht heeft, om een arme zondaar met God te verzoenen. Op zodanige wijze, Heere, dat u niets meer tekort komt, dat aan alle eisen van u voldaan is en dat al uw deugden zijn verheerlijkt. Wat is zalig worden toch een wonder. En Heere, als er in ons midden zijn die zo niet naar uw huis zijn gekomen, en die zijn er ook, die uit gewoonte zijn gekomen, dat is ook een goede gewoonte, maar wil u er dan plaats voor maken? Want Heer, het komt er toch op aan in dit leven dat wij met God verzoend worden. En dat die grote vraag ook gaat leven als een noodvraag, als een levensvraag. Mijn zielen, doorziet gij toch uw lot? Hoe zult gij toch rechtvaardig verschijnen voor God? En dan blijkt er maar één middel te zijn waardoor dat kan. En juist omdat er maar één middel is, moeten we zoveel kwijtraken, Heer. En wilt u dat alstublieft doen? Dan maar een failliete zondaar. En dan maar niets meer over te hebben dan een arme, naakte zondaar voor God. Maar die leert de gerechtigheid van een ander nodig krijgen. En die gerechtigheid mag vanavond gepredikt worden. Dat is die volkomen gerechtigheid die u, Heer Jezus, hebt willen verwerven op Golgotha's kruis. En uw woord stelt die gerechtigheid voor als een kledingstuk, als een mantel der gerechtigheid, als een kleed des heils. En daar wilt u nou een naakte arme zondaar mee gaan bekleden. Dat is toch uw liefste werk. O, wat zou het groot zijn, heren, als hier vanavond van die arme zondaren zouden zijn die als een verloren zoon ver buiten de gemeenschap van God ligt, maar die toch met koorden van liefde getrokken wordt en tot het huis des vaders. Met die hartelijke belijdenis in het hart: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard uw kind genaamd te worden. En wat viel het voor die jongen mee? Wat viel het voor die arme verloren zondaar eeuwig mee? Want waar hij dacht dat zijn vader hem terug zou sturen, zou laten liggen in zijn verlorenheid, daar heeft die vader hem gekust. Daar heeft die vader hem omhelst. Daar heeft die vader hem meegenomen. Het huis binnen. En toen kwam die arme jongen erachter dat het kleed al klaar hing voor hem. Dat het gemeste kalf geslacht zou worden. En toen begonnen ze vrolijk te zijn. Heere, wat zou het toch een wonder zijn als dat vanavond in ons midden zou gebeuren. Dat we hier misschien zitten met een bedroefd hart. Onder de last van zonde en plagen. Dat het omkomen wordt. Maar dat u vanavond door de prediking van het woord wil komen. Om zo'n arme ziel in de ruimte te zetten in Christus. En daar zal het op aankomen, Heere. Want buiten Jezus is toch geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heere, wilt u dan zo in ons midden zijn? En dat ook het vervolg van de geschiedenis van Paulus door u gebruikt mag worden. Geef ook uw knecht alles wat nodig is om in alle eenvoud ook dit deel te mogen prediken. En dat we dicht bij de schrift mogen blijven. En dat we een zuiver geluid mogen laten horen. En dat we geleid mogen worden door u, de Heilige Geest. Heere, wat zou dat een wonder zijn als uw knecht als een Ananias gebruikt mag worden, ook deze avond. Zo draag elkaar weer op, Heere, aan de troon der genade. U kent ons hart, u kent de gezinnen, u kent alle omstandigheden van de alleenstaande, de bedroefden, de beproefden in ons midden. Heere, u bent een alwetend God en wij mogen alle smart en nood aan uw genadetroon brengen. Ja, u zegt het zelf. En dat stort voor mij maar uit uw ganse hart. Heere, en zou u dan kracht willen geven naar het kruis dat wij dragen moeten? En als wij zegeningen ondervinden in ons leven, maak ons klein onder die zegeningen die we elke dag van u krijgen. Ja, Heere, dat de goede tierenheden des Heeren mogen leiden tot u. Dat wilt u toch ook doen, Heere? Dat u ook in uw goedheid zondaren wilt trekken. Dat het ook mag gebeuren. Geef uw volk en kinderen ook alles wat nodig is in de strijd van het leven. Heere, wilt u al het werk wat in het midden van de gemeente mag gebeuren, wilt u dat zegenen? En wat geeft u veel genademiddelen, ook in het midden van deze grote gemeente? Heere, u hebt betoond tot hiertoe van de gemeente af te weten. Nog steeds mag uw woord hier verkondigd worden. En naar de zin en de mening van de Heilige Geest. Wat is dat een wonder, Heere? Wilt u de gemeente vasthouden bij de zuiverheid van uw woord? En zoudt u onze vriend en broeder tot een rijke zegen willen stellen in ons midden? Ja, Heere, dat hij vrucht mag zien op zijn arbeid. Zegen ook de broeders kerkraad als zij het werk zullen doen. En dat de gemeente steeds mag beleven en ervaren dat u, Heer Jezus Christus, door middel van de ambten tot de gemeente komt. En misschien zijn wij dat kwijtgeraakt. Dat vraagt een grote verantwoordelijkheid voor ambtsdragers. Ook als ze door het leven gaan, als ze met mensen omgaan. Maar tegelijkertijd vraagt dat een grote verantwoordelijkheid van de gemeente. Elke keer als de gemeente in aanraking komt met uw knecht, hier op de kansel, die hier gesteld is, of in aanraking komt met een ouderling of een diaken, komt u door middel van hen tot zo'n persoon. Want Heer Jezus, u bent de grote ambtsdrager en u regeert uw kerk door de ambten heen. Dat zal ook vanavond duidelijk blijken in de prediking van het woord. Dat Paulus niet op Ananias zag, maar dat hij op de zender van Ananias heeft gezien. En dat hij in Ananias Christus tot hem zag komen. Welk een gewicht, ook weer in deze eredienst. Als u, Heer Jezus Christus, als de koning der koningen, als die profeet en leraar, als die hoge priester, door de prediking tot de gemeente komt, wat zijn we dan op een heilige plaats? En dan is het waar dat juist daar waar u komt, de beslissingen voor de eeuwigheid vallen. Doe ons dat beseffen. Breid ook uw koninkrijk uit in deze wereld. Zegen het werk van zendelingen, evangelisten. En nogmaals dragen wij ook in het bijzonder de voorgangers uit Wit-Rusland aan u op die in ons midden zijn. Heere, stel ze in Rusland tot een zegen. U weet ook dat er zijn in deze wereld die op eenzame plaatsen uw woord verkondigen, dat ze soms ploegen op de rotsen, maar u hebt het beloofd dat het woord niet ledig tot u weder zal keren, maar het zal doen hetgeen u behaagt. En heren, dan gebeurt er ook veel in deze wereld. Er zijn veel spanningen in deze wereld. En leer ons alles wat er gebeurt zien in het licht van uw woord. Ook datgene wat u in het boek Openbaringen hebt geopenbaard. Wat er in het laatste de dagen haast moet geschieden. Wat Johannes gezien heeft op Patmos. We leven in het laatste der dagen. De duivel gaat rond als een briesende leeuw. De antichrist komt steeds meer op. En de tekenen der tijden, die spelen zich af in deze wereld steeds sneller en steeds heviger. En het zijn uw voetstappen, Heer Jezus. Want gij komt om te oordelen de levenden en de doden. Leer het ons te zien bij het geopende woord, met een verlicht verstand, door uw geest. Heere, gedenk ook allen die regeren die in hoogheid zijn gezeten, onze koning en koningin, ons vorstenhuis, de regering, landelijk, provinciaal, ook hier plaatselijk, de gemeenteraad, de burgemeester met de wethouders. Zegen ze, Heere. Doe ze zien dat ze eenmaal verantwoording moeten afleggen voor de koning der koningen in het gericht. Heere, wilt u nog waken over ons land en volk, dat steeds meer een heidendom wordt. En nochtans laat gij uw kerk, al ligt die verdeeld en verscheurd. O Heere, wilt u de kandelaar niet wegnemen? En laat uw woord klinken ook voor ons nageslacht, voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen, voor onze achterkleinkinderen. Dat ook het late nageslacht mag blijven komen onder de zuivere bediening van het woord. Wilt u daarvoor zorgen, Heere? En zoudt ge nog aan uw beloften willen gedenken? Zo wacht het alles op uw zegen. Verdiend hebben wij niets, maar wilt u ons alstublieft nog horen en verhoren, uit louter genade, om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt opnieuw gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Wij gaan samen zingen uit Psalm 116, de versen 2, 3, 4 en 5. Psalm 116, de versen 2, 3, 4 en 5. Na het amen van de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 68 en daarvan het zevende vers, gelijk een duif door het zilver wit en het goud dat op haar vederen zit bij het licht der zonnestralen. En wat er verder volgt, Psalm 68 en daarvan het zevende vers. Geliefde gemeente, in Handelingen 4 vers 12, en daar zegt Petrus, die bezig is om te preken, en de zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. En dan weten wij allemaal wel welke naam Petrus dan voor ogen heeft, de naam Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van de zonde. Maar het is juist die naam die onder de hemel gegeven is, die nu alles afsnijdt van een mens, waarbij er van de mens niets overblijft, maar juist als er van een mens niet meer overblijft en een zondaar mag leren door een volkomen zaligmaker verlost te worden, ja, dan juist wordt Christus zo verheerlijkt. En niet alleen Christus wordt dan verheerlijkt, maar ook de Vader wordt verheerlijkt, die het liefste wat hij had, zijn enige geboren zoon, gegeven heeft onder de hemel, onder de mensen. Nee, geen rechtvaardige mensen, geen beste mensen, maar goddeloze mensen. God de Vader heeft zijn zoon gegeven voor het slechtste soort. Wie hoort daarbij? In de beleving van God. Het slechtste soort. Dan is er nog hoop voor je. Bij God vandaan. Ja, en God gaat zelfs zo ver, en dat hij zijn zoon niet alleen onder de hemel gegeven heeft, en ook niet alleen onder de mensen gegeven heeft, maar Paulus heeft het mogen leren in zijn leven, dat het God behaagd heeft zijn zoon in hem te openbaren. Wat een eer voor de Vader, maar niet minder voor de Heilige Geest. Want het is juist het werk van de Heilige Geest om die ene naam en de persoon die bij die naam hoort, namelijk de Heer Jezus Christus, om die te verheerlijken. Had de Heer Jezus het zelf niet gezegd? Vlak voordat hij op ging varen naar de hemel, vlak voordat hij ging lijden en sterven. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij gehoord zal hebben, dat zal hij spreken, en de toekomende dingen zal hij u verkondigen, die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Kijk, en daar heeft nou Saulus van Tarse onderwijs in gekregen. In zijn leven werd de drie enige God verheerlijkt. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Het was enkel het werk van de drie enige God. Want Paulus heeft het geleerd in zijn leven. En ik hoop ook dat u en jij dat mag leren. Ik werd benauwd van alle zijden. En riep de Heere ootmoedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden en deed me in de ruimte gaan. En dat wil ik dan ook als thema boven de prediking schrijven. Saulus tot ruimte gebracht in Christus. Drie gedachten. Hij ontving dit onder zegenende handen. Want er staat in onze tekst, en Ananias ging heen en kwam in het huis, en de handen op hem leggende, zeide: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg, die gij kwaamt, opdat gij wederziende met de Heilige Geest vervuld zou worden. Dit werd door de Heilige Geest geloofd, en terstond vielen af van zijn ogen als schellen, en hij werd wederom ziende en stond op. En dit werd door de doop verzegeld. En hij werd gedoopt. Saulus tot ruimte gebracht in Christus. Hij ontving dit onder zegenende handen. Hij geloofde dit door de Heilige Geest. En het werd in zijn ziel verzegeld door het sacrament van de Heilige Doop. Ja, de Heer die heeft tot Saulus gesproken met kracht. We hebben het vanmorgen gehoord. Saulus was op weg naar Damascus en daar werd hij gearresteerd. En door die stem werd hij ontdekt aan zijn zonden. En toen werd Paulus een arme zondaar, een arme bedelaar voor God. Hij leerde bidden zoals hij dat nog nooit eerder gedaan had. Hij leerde God ook aanbidden, heb ik gezegd. Hij kon de Heere niets ongerijms meer toeschrijven. Want de Heere was recht in al zijn weg en werk. En Paulus heeft het verstaan, zijn oordeel rust op de allerbeste wetten. Ach, wat kon die arme Saulus nog aanbrengen toen hij daar in die straten rechte, in de eenzaamheid lag op zijn knieën voor God. Ja, toen dat hemelse licht hem had omschenen, daar werd al zijn deugd, en Paulus had wat deugden, enorm. Maar al die deugden die werden een wegwerpelijk kleed. En niets van Paulus kon bestaan voor Gods heiligheid. Weet u wat er in het leven van Saulus gebeurde? Hij werd door de Heilige Geest pasklaar en gepast gemaakt om in te kunnen gaan door de enge poort, dat is Christus. En de Heilige Geest bepaalde zelf met eerbied gesproken de tijd, hoeveel tijd hij daarvoor nam. Daar is de Heilige Geest vrij in. En de Heilige Geest heeft het goed gedacht of in het leven van Saulus daar 3 dagen en 3 nachten voor te nemen. Maar bij iemand anders kan dat langer duren. Dat is de vrijmacht van de Heilige Geest. Maar vergist u niet, die 3 dagen en die 3 nachten waren benauwde dagen en nachten voor Saulus. Toen hij moest sterven aan alles wat hij dacht te bezitten voor God. Toen er niets meer overbleef, toen Saulus arm werd en naakt en blind, ellendig, jammerlijk in de beleving voor God. Maar in dat stervensproces, in die 3 dagen en 3 nachten, is Saulus niet omgekomen in de wanhoop. Wel nee, daar zorgde de Heere voor en ik heb u vanmorgen ook op gewezen dat hij daar een gezicht heeft gezien. Dat er iemand binnen zou komen, een man, en de handen op hem zou leggen, zodat hij weer kon zien. En daar wil ik nog een keer de vinger bij leggen, voordat we verder gaan. Wat is dat toch geweest? Wat heeft dat voor functie gehad in het leven, het geestelijke leven dat begonnen was in het leven van Saulus? Wel, door dat gezicht ging Saulus geloven. Ja, dat kon hij het zelf natuurlijk niet voorhouden, maar toch is het zo. Hij ging geloven dat er nog doen aan was. Dat het toch nog goed kon komen, want bij wijze van een belofte kreeg hij te zien dat de Heere hem nog zou kunnen verlossen uit zijn nood en dood. Al kon hij helemaal niet verklaren en vertellen hoe dat dan allemaal zal gaan. Hij ziet in dat gezicht alleen wat. Er staat verder niet beschreven dat hij in dat gezicht ook wat gehoord heeft. Dus de woorden wist hij niet, maar hij heeft wel gezien, er zal een man binnenkomen. En die zal zijn handen op hem leggen. En hij zal wederom zienden worden. En die woorden hebben wat uitgewerkt bij Saulus. Die hebben een plekje gekregen in zijn gebedsleven, in zijn worstelingen tot God. Maar toch, met dat alles, bleef hij blind, bleef hij bedroefd, bleef op zijn knieën liggen. Er lag de last van zonde en plagen op zijn hart. Nochtans was dat gezicht wel een eerste lichtstraal in zijn duisternis. Een lichtstraal die afkomstig was van de zondegerechtigheid de Heer Jezus Christus. Die bij wijze van spreken klaar stond om op te gaan in de duisternis van zijn hart. En die lichtstraal die heeft bij Saulus verwachting gegeven. Dat deed hem roepen om een middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Ja, hij kreeg te geloven dat hij nog zalig kon worden. Kent u dat? Is toch eens een moment in je leven gekomen. Dat je kreeg te geloven in de duisternis van je bestaan dat je nog zalig kon worden. En is Saulus in dat prille geloof beschaamd? Nee, gemeente. Want precies zoals de Heeren het getoond had in dat gezicht, is het gebeurd. En dat kan ook niet anders, want de Heer is de waarachtige. Wat Hij zegt zal gebeuren. God is geen man dat Hij liegen zou. En we zingen het met de dichter. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Nou, Paulus heeft het ondervonden. En als je in je leven gaat ervaren, met je hart, dat het waar is wat God gesproken heeft, dan weet u wat bevinding is. Nee, bevinding is niet een heel optelsommetje van geestelijke ervaringen, hoewel het er niet buiten gaat, begrijp me goed. Maar de ware bevinding in het geloofsleven is dit: beleven dat datgene waar is wat God persoonlijk tot je ziel gesproken heeft. En daar is Saulus achter gekomen. Want er is een man binnengekomen in dat kamertje waar hij lag te worstelen voor God, met de naam Ananias. Hij is gekomen in dat huis van Judas. Hij is gekomen in dat huis in de straat ter rechte. Maar daar moest deze knecht van God wel voor ingewonnen worden, hoor. Want Ananias wist helemaal niet wat er met Saulus van Tarsus was gebeurd. Ja, hij wist wel veel van die man. En hij was bevreesd voor die man. En hij komt ook met allerlei tegenwerpingen. Nee, heren, naar die man ga ik niet. Dat zal het zwaarste huisbezoek worden wat ik ooit heb moeten afleggen. Maar het zwaarste huisbezoek waar je tegenop kan zien, kan soms de grootste meevaller worden. Want de Heer gaat alle bezwaren wegnemen. En Ananias wordt ingewonnen door de krachtige werking van de Heilige Geest om naar die arme zondaar Saulus te gaan. En de Heere zal Ananias gebruiken, zodat de woorden der zaligheid tot Saulus zullen komen. En de Heilige Geest zal die woorden der zaligheid gaan gebruiken, zodat die arme Saulus, die in 1000 banden gekneld lag, ja, in banden des doods, in de ruimte zal komen, als hem de Christus zal worden verkondigd. Kijk, daar komt hij binnen, bij Saulus, die daar nog steeds ligt op zijn knieën in al zijn zielsverdriet, die daar God mag aanbidden. En wat doet Ananias dan als eerste? Hij legt zijn handen op Saulus. En laten we het ons maar zo voorstellen, hij legt zijn handen op het hoofd van Saulus. Wat wil dat zeggen? Dat is een symbolische handeling. En die komen wij veel in de Bijbel tegen. De handoplegging. En ik zal u een paar voorbeelden noemen om u duidelijk te maken vanuit de schriften welke betekenis daarachter ligt. Als in het Oude Testament een offeraar naar de tabernakel ging om een schuldoffer te brengen vanwege een bepaalde zonde, en hij had het lammetje overgedragen aan de dienstdoende priester, dan moest op dat kop van dat lammetje de handen gelegd worden. En wat betekende dat als dan zo'n offeraar die handen op de kop van dat beestje lag, en dan symboliseerde dat de overdracht van de zonden op het offerdier. En een ander voorbeeld waarbij de handoplegging wordt gebruikt vinden wij in Handelingen 6, waar 7 mannen die vol van de Heilige Geest zijn, als het ware ingezegend worden, laat ik het zo maar zeggen, om diaken te zijn. En dat gebeurt door middel van handoplegging. En als dan de apostelen de handen op die diakenen leggen, dan is het alsof de Heer het ambt van diaken legt op die diakenen. En zo heeft de Heer Jezus zelf ook aan handoplegging gedaan. Als daar die moeders, en ongetwijfeld zijn de vaders bij geweest, hun kinderen brachten tot Jezus met maar 1 begeerte: o Heer Jezus, zegen toch mijn kinderen met de eeuwige zegeningen die alleen bij u te verkrijgen zijn. Toen heeft de Heer Jezus zijn handen op die kinderen gelegd. en heeft hen gezegend. Nou, dit zijn zomaar drie positieve voorbeelden van een betekenis van de handoplegging. We komen ook negatieve betekenissen tegen. Als iemand bijvoorbeeld een zonde had gedaan en hij moest daarvoor gestraft worden, dan werden handen opgelegd. Zo kom ik in Leviticus 24 een vloeker tegen. Die moet gestenigd worden en voordat het oordeel wordt voltrokken, worden de handen op hem gelegd. Want de straf wordt overgedragen, wordt op hem gelegd. Nou, begrijpt u wel een beetje wat de symbolische betekenis van de handoplegging is? Er wordt iets van de ene persoon op de andere persoon overgedragen. En nu gaan we terug naar dat kamertje in het huis van Judas, in de straat der rechten. Daar ligt Paulus en daar komt een gezant van Christus wegen binnen en die legt zijn beide handen op het hoofd van Saulus. En bij die handoplegging spreekt hij woorden. En uit die woorden kunnen wij opmaken wat er op dat moment overgedragen wordt op Saulus. Want Ananias zegt: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus. Ja, het is de Heer Jezus zelf die Ananias gezonden heeft en daarom komt met en door Ananias Christus in dat kamertje. Christus komt door middel van zijn knecht tot Saulus. En daarom, omdat de Heer Jezus Christus vanuit de hemel zichzelf wil openbaren aan die schuldige zondaar, en daarom mogen wij zeggen dat als Ananias zijn handen legt op het hoofd van die doemwaardige zondaar Saulus, dan legt daarin Christus zelf zijn handen op Saulus. En als we daar vanavond eens een ogenblik over gaan mediteren, dan wordt het een wonder dat Saulus ligt onder die handen. Want als dan Christus door middel van Ananias eigenlijk zijn eigen handen op Saulus legt, wat voor handen worden er dan gelegd op Saulus? Dat zijn doorboorde handen van de middelaar. En die handen die prediken wat Christus gedaan heeft voor deze vloekwaardige zondaar aan de troon van Gods genade. En die handen die leiden Paulus naar de kruisheuvel Golgotha. En wat zou dat gedaan hebben in het leven van Saul, toen hij dat door het geloof kreeg te zien? Toen heeft hij het gehoord: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Toen heeft Saulus iets gezien dat het zijn zonden waren die de handen van Christus hebben doorboord. En als de Heilige Geest je dat laat zien, dan zink je weg. Dan blijft er niet veel meer van je over. Ik deed met mijn zonden hem al die jammeren aan. Zo lag Saulus onder die handen. En hij hoort Ananias zeggen: Jezus die u verschenen is op de weg, die u kwam. En wat hij daar kreeg te beleven is hij nog niet kwijt, hoor. En toch zal het anders worden. Want nu hoort hij opnieuw de naam Jezus. Maar hij hoort er niet meer bij die gij vervolgd heeft. Hij hoort geen aanklacht meer komen. Hij is op dat moment ook niet meer omgeven door de hemelse heerlijkheid die hem zou moeten verteren.
Maar hij hoort nu die naam uitspreken van een gezant van Christus wegen onder zegenende handen. Ja, ten diepste onder de doorboorde middelaarshanden van Christus. En wat gaat daar die naam wonderlijk klinken? Waarom? Omdat juist die doorboorde handen van de Heer Jezus Christus spraken van het grote wonder dat er vergeving is door bloedstorting. En dat het bloed ook gestort is. En dat het op Golgotha geklonken heeft. Het is volbracht. Dat aan het heilige recht van God volkomen voldaan is. En dat er niets meer bij kan van een zondaar. Maar ook niets meer bij hoeft van een zondaar. Onder die handen heeft Paulus verstaan wat hij later zelf ook mag opschrijven. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijne tijd voor de goddelozen gestorven. Is dat al een wonder voor je geworden? Ja, meer nog, maar God, die na zijn rechtvaardig oordeel mij moet wegwerpen voor zijn aangezicht, diezelfde God, in wiens hart ik zijn toorn heb opgewekt door mijn zonde, die God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Want ten diepste, dan ga ik nog een stapje verder. Jawel, letterlijk waren het de handen van Ananias die lagen op het hoofd van Saulus. Maar Christus had Ananias gezonden en het was een symbolische handeling. Het waren ten diepste de handen van Christus. Maar welke handen rusten er nu? Op de doorboorde handen van Christus. Dat zijn de handen van God de Vader. Milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. En dat wordt nu overgedragen op die zondige Saulus. Mag ik eens vragen? Wie is het nu om zo'n weldaad te doen? Wie ligt er nu ook bij dagen en bij nachten te worstelen om die grote genade, om de vergeving der zonden? Zijn die doorboorde middelaarshanden van de Heer Jezus Christus al dierbare handen voor u geworden? O, wie onder die handen terecht mag komen door de prediking van het woord, die kan als het goed is vanuit zichzelf niet verder komen als wij hebben allen gezondigd en wij derven de heerlijkheid Gods. Maar nu om onder diezelfde handen te mogen beleven, de handen van de middelaar die tussen treedt tussen een vertorend God en een vloekwaardige zondaar, om daar te mogen verstaan op grond van het dierbare bloed van Christus en worden om niet de kleinste woordjes in de schrift worden de grootste wonderen voor een arme zondaar. Wij worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. En hoe beleef je dat dan? Hoe ervaar je dat dan? Door het geloof alleen. En wie werkt dat geloof? De Heilige Geest. We gaan onze tweede gedachte door de Heilige Geest geloofd. Dan ligt die Saulus onder die zegenende handen van de dienstknecht des Heren van Ananias. En door het geloof mag hij zien op de doorboorde handen, want Ananias heeft gezegd: Jezus heeft mij tot u gezonden. En wat hoort hij dan nog meer? Dat hij ziende zal worden, dat is één. En dat hij vervuld zal worden met de Heilige Geest. Twee dingen die heel nauw met elkaar samenvallen. Die alles met elkaar te maken hebben. En het is de moeite waard om dat tot onderwijs eens te onderzoeken wat dat te zeggen heeft. We hebben ook Handelingen 22 gelezen. Waar we kunnen opmaken dat Ananias heeft gezegd, word ziende. Direct nadat Ananias dit woord van God gepredikt heeft, gebeurt ook het wonder. De schellen vallen van de ogen en hij wordt terstond wederom ziende. Het was de Heere zelf die hem blind gemaakt had op de weg naar Damascus. En het is dezelfde Heere die hem nu ziende maakt. Toen hij blind werd gemaakt, vlak voor de poorten van Damascus, toen was dat voor Saulus een teken van Gods ongenoegen. Toen was dat een teken van Gods toorn. Was het een teken van Gods oordeel dat Saulus ziel moest treffen. Toen kwam hij in de benauwdheid terecht. Maar nu, nu mag hij ziende worden onder de zegenende handen van de dienstknecht des Heren. Hoe moeten we dat nu zien, dat Saulus ziende werd? Is dat nu alleen maar een lichamelijke genezing geweest? Of zit daar meer achter? En dan ga ik nog een keertje met u naar Handelingen 22. Hoe zegt Paulus het daar zelf? Hij gaat daar zelf een getuigenis geven van datgene wat hij ervaren heeft daar in de straat der rechten. En dan zegt hij in Handelingen 22 vers 13. En terzelfde uren werd ik ziende op hem. Ja, u leest het goed. Daar staat hem met een kleine letter. En dat moeten we ook zo laten staan. Want op het moment dat de ogen open gingen, heeft Paulus opgekeken en zag hij Ananias in het gezicht. Hij keek dus op Ananias. Maar wat had Ananias zojuist gezegd? De Heere heeft mij tot u gezonden, Paulus. Dus gemeente, toen Saulus weer kon zien en Ananias zag, zag hij dat Ananias door Christus gezonden was en dat met Ananias Christus ook tot hem kwam. Dus dat zien van Paulus is ook een zien des geloofs geweest. En dat blijkt des te meer uit die nauwe samenhang tussen het ziende worden en het vervuld worden met de Heilige Geest. Want laten we eerlijk wezen, Paulus had de vervulling van de Heilige Geest niet nodig om naar een mens te kijken, om naar Ananias te kijken. En reken maar dat hij best wist wie Ananias was, want hij had brieven gekregen om degene die van die weg waren te gevangen te nemen. En op die brieven stonden precies de namen geschreven wie dat moesten zijn. Er stond ook de naam van Ananias bij, dus hij wist wel wie dat was. Maar hij had natuurlijk niet de Heilige Geest nodig om te begrijpen dat het Ananias was. Dus u voelt wel aan dat ziende worden is meer dan alleen het letterlijke zien. Het is een geestelijk zien geweest. Zien met de ogen van het geloof. En dat is het werk van de Heilige Geest. En dat is de allereerste betekenis van de uitdrukking dat Saulus vervuld werd met de Heilige Geest. Hij kreeg een geloofszicht buiten zichzelf. En hij zag op hem, letterlijk Ananias. Maar door Ananias zag hij Christus. Dat zegt hij ook zelf. Daar getuigt hij ook zelf van in Handelingen 22, dat hij de rechtvaardige heeft gezien. Weet u wat er gebeurt in de straat der rechten? Toen Ananias binnenkwam en die handen op het hoofd van Saulus legde. En Saulus mocht horen, Saul broeder, de Heer heeft mij gezonden. Namelijk Jezus die u verschenen is op de weg. Toen zag hij niemand naar Jezus alleen. Kent u dat? Dan zit je voor je waarneming soms alleen in de kerk. Dan zie je niemand anders dan hem alleen. O, de Heilige Geest, die in de afgelopen 3 dagen Saulus ontdekte aan zijn zonde. Saulus afsneed van alles buiten Christus. Die hem leerde bidden en smeken zoals hij nog nooit gedaan had. Gaat zelf het leeggemaakte hart van Saulus vervullen met Christus. En daar hebt u de 2e betekenis van het vervuld worden met de Heilige Geest. Toen ging de Heer Jezus in zijn duistere ziel op als de zon der gerechtigheid. En toen hij in zijn ziel opging, en Saulus heeft heel veel geleerd in een korte tijd, toen ervaarde hij door die zon der gerechtigheid, door het geloof dat in zijn ziel werd gewerkt, geloofde hij en beleefde hij dat hij met God verzoend was. Want later gaat hij het zeggen tegen de gemeente van Korinthe, want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft. Met welk doel? Om te geven verlichting van de kennis van de heerlijkheid van God. In het aangezicht van Jezus Christus. O gemeente Saulus, die wordt zo met de Heilige Geest vervuld, dat hij niet anders meer kan dan geloven. En wat is zalig worden dan gemakkelijk? Wat is zalig worden dan eenvoudig? Het is de Heilige Geest die Saulus Christus leerde kennen door het geloof als zijn borg en middelaar. En toen leerde Saulus in Christus dat God een verzoend God was. Niet meer een rechter die moest vertoornen over zijn zonden. Niet meer als een rechter die Saulus rechtvaardig moest straffen, maar als een God die zijn zoon niet gespaard heeft, maar ook voor die zondige, goddeloze Saulus overgegeven heeft in de dood. Als een God die de zonden van Saulus niet ongestraft kon laten. Nee, dat kan niet vanwege het recht van God. Maar hij heeft de zonden van Saulus aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft. O, toen leerde Saulus in Christus God kennen, die volkomen tevreden was met het lam, met het offer van zijn zoon. Wat moet dat een onvergetelijk moment geweest zijn voor die arme, zondige Saulus. Als je de dood verdiend hebt en je krijgt het leven. En wat is dat dan? Dat is vrede door het bloed des kruises. Toen werd het hart van Saulus zo vervuld, gemeente, dat de Heilige Geest het dierbare bloed van Christus liet druppelen in de ziel van Saulus. Toen druppelde dat bloed over zijn schuldig aanklagend geweten. En wat werd het toen? Stil. Toen werd er een vrede gesmaakt die alle verstand te boven ging. Toen moest de Satan wijken voor dat bloed met al zijn aanklachten. Toen klonk de vloek der wet niet meer door dat bloed en onder dat bloed. Toen was er een stille vrede in de ziel van Saulus, dat hij door het geloof heeft ontvangen en genoten. Toen was Saulus voor een ogenblik vol van Christus en daarom ook vol van God. want hij predikte terstond Christus. En dan hoor ik later Saulus zingen over dat wonder. Dat onbegrijpelijke wonder. Dat nou om niet te verkrijgen is. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. En toen stond Saulus op. Letterlijk. Hij, die van zijn paard gevallen was vanwege de majesteit en de heerlijkheid van God op weg naar Damascus. Hij, die 3 dagen en 3 nachten gelegen heeft in het stof op de grond, die staat nu op. En het woord wat hier gebruikt, wat betekent, hij ging rechtop staan. Niet meer met een gebogen hoofd, maar rechtop. Dat deed hij allereerst letterlijk. Hij stond ook letterlijk op, nadat hij ziende was geworden. Maar dat recht opstaan, dat laat nou precies zien hoe zijn verhouding geworden was tussen God en zijn ziel, alleen om de verdiensten van Christus wil. Hij stond weer recht voor God. Wij noemen dat rechtvaardig voor God. Wat een rijkdom, gemeente. En nu komen we bij ons hart. Wat is uw verhouding met God? Is de vraag al gaan leven in uw en jouw hart? Mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij? Dan kijk je niet meer naar je buurman, dan kijk je niet meer naar je buurvrouw, maar dan komt de Heer zo persoonlijk tot u. En dan zegt hij tot u en tot jou. Hoe zult gij? Rechtvaardig verschijnen op voor God. En dan moeten we elkaar eerlijk behandelen op reis naar de eeuwigheid, gemeente. Waarom zijn er nou toch zo weinig mensen die daarvan kunnen getuigen? Dat ligt niet aan God. Dat ligt niet aan het offer van Christus. Want dat is zo ruim, zo ruim. Maar dat ligt aan u, aan jou en aan mij. Ja, maar dominee, het is zo hoog en zo groot. Ja, maar kun je daar dan rustig mee verder leven? Er moet toch een antwoord komen op die vraag. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Oh, we kunnen zo druk zijn met zoveel. Zo druk met je lichaam, zo druk met je huis, zo druk met je auto, met je baan, met je opleiding. Maar je ziel, je onsterfelijke ziel. Want we kunnen het allemaal zo volhouden met al onze dogmatische opmerkingen en degelijke opmerkingen. Maar uw ziel moet gered worden. U moet rechtvaardig voor God kunnen verschijnen. En als je nooit terechtkomt onder de doorboorde middelaarshanden van Christus. En je hebt nooit door het geloof hem leren kennen als de enige weg om rechtvaardig voor God te worden, is niet goed. O, maak er toch eens werk van. Begin er toch eens naar te jagen. Begin toch eens te strijden om in te gaan. En dan komen we weer. Ja, maar dat kan een mens toch niet. En we gaan weer lekker lijdelijk zitten. En dan morgen is de eeuwigheid. En dan zal de Heer vragen, wat heb je met mijn woord gedaan? Wat heb je met mijn Christus gedaan? Wat heb je met het bloed van Christus gedaan? En dan zul je niet zeggen, ja, maar ik kon niet, Heere. Zit veel dieper. U wilt niet. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen als een henna kiekens. En dan zegt de Heer Jezus niet, maar gij hebt niet gekund. Maar de Heer Jezus zegt, gij hebt niet gewild. Zo diep is je doodstaat, onbekeerde zondaar. En dan wordt u gepredikt dat er nou een God in de hemel is. Die raad weet met uw doodstaat. Dat er een God in de hemel is. die zijn zoon gezonden heeft, zodat de meest goddeloze en harde zondaar nog zalig kan worden. O, voelt u hoe de Pinkstergeest nodig is, dat die gaat werken in je ziel. O, vraag dan maar of hij gaat werken. Vraag maar om ontdekking. Dat mag hoor. Nee, dat is helemaal geen voorwaarde, maar is Gods wonderlijke weg. Vraag dan maar dat hij zo in je hart gaat werken, dat je leren mag aan deze kant van het graf. Hoe kan ik, arme zondaar, rechtvaardig verschijnen voor God? O, wat hebben wij de Heilige Geest toch nodig, die een mens afbreekt in alles wat hij nog meent te hebben voor God, wat geen Christus is. En wat hebben wij diezelfde Heilige Geest nodig, die ons leert toe-eigenen wat in Christus te vinden is. En dat is samengevat dit, wat Paulus krijgt te beleven onder die handen. Vrede met God door het dierbare bloed van die lieve Heere Jezus. O, gaat dan maar bedelen, arme zondaar. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Hoe ben je nou rechtvaardig voor God? Alleen, 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 door een waar geloof in Jezus Christus. Al klaagt je geweten je aan dat het tegen al Gods geboden gezonden hebt, en dat je geen gebod kan houden, al ben je nog steeds tot alle boosheid geneigd. Nochtans, en dat wil de Heilige Geest uit louter genade gaan werken, dan wil hij dat ware geloof gaan versterken in de ziel, zodat door dat geloof verstaan mag worden dat God zonder enige verdiensten mijnerzijds, uit loutere genade, de volkomen genoegdoening en gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt. Hoort u het? Om niet en toerekent. En dat ontving Saulus toen hij vervuld werd met de Heilige Geest, ja meer nog. Hij werd ook gedoopt. En die doop was voor Saulus een verzegeling van de Heilige Geest. Van datgene wat hij hier in zijn hart had gewerkt. Daar willen we tenslotte ook nog bij stilstaan. Het wordt door de doop verzegeld. Als Ananias nu merkt wat er bij Saulus gebeurd is, vervult het hart van Ananias met grote vreugde. Denkt u niet? Een grote zondaar. Die wordt tot ruimte gebracht in Christus. Wat groot, wat een rijkdom. Nee, dat is niet alleen een tot blijdschap geweest van Saulus, maar ook tot blijdschap van Ananias. En zo zal het ook tot blijdschap zijn van Gods kinderen, als ze mogen horen dat er weer een doorbraak gekomen is in het leven van een arme zondaar. Als er onder in de gemeente weer eentje tot ruimte gekomen is, of meerdere. Ja, dan mag het soms wel eens zijn dat Gods kinderen samen zingen. Men hoort der vromen tent weer galmen, van hulp en heil ons aangebracht. Daar zing men blij met dankbaar psalmen, Gods rechterhand doet grote kracht. Ja, zo is het ongetwijfeld geweest in het hart van Ananias. En dan mag hij ook zijn roeping verder verstaan. Saulus moet gedoopt worden. Als een van de sacramenten die de Heer gegeven heeft. En hij roept Saulus er zelf toe op. In Handelingen 22 vers 16 staat: en nu, wat vertoeft gij? Sta op en laat u dopen en uw zonden afwassen, aanroepende de naam des Heeren. En dan wil ik opnieuw benadrukken, gemeente, dat Ananias hier nog steeds spreekt namens zijn zender. Dat hij nog steeds spreekt als een gezant van Christus wegen. En we hebben genoeg aangetoond dat Saulus dat ook zo gezien heeft. En daarom hoort Saulus in de woorden van Ananias: en nu, wat vertoeft u, staat op, laat u dopen en uw zonden afwassen. En daarin hoort hij een hartelijke nodiging van de Heere zelf. En wat mag hij dan in die woorden opmerken? En dat is ook zo'n zegen, als je het in je eigen leven mag kennen, dat de Heere zijn hart kent, dat de Heere zijn begeerten weet, dat de Heere zijn hartelijk verlangen peilt. Dat blijkt uit die woordjes: wat vertoeft gij? Dat betekent eigenlijk: Saul, wat ben je nu van plan te gaan doen? Waar gaat je hart nu naar uit? Wat zou je nu in deze omstandigheden zo graag willen? Nu je vrede ontvangen hebt door het bloed des kruises. En als Ananias dat dan in één adem, of dat dan vraagt, dan zegt hij er in één adem achteraan: sta op en laat u dopen. Maar hij was toch al opgestaan? Ja, inderdaad, maar hier betekent opstaan: Saul, kom met mij mee en laat je dopen. En blijkbaar was dat de begeerte in het hart van Saulus. Dat blijkt die woordjes: wat vertoeft gij? De Heere weet precies waar Saulus nu naar uitziet. Dat weet hij ook van u. Dat weet hij ook van jou in deze omstandigheden. Nu we hier zijn onder de prediking van het woord. En daarom die vraag: wat zou je zo graag willen? Wat vertoeft ge? Waar zie je nou zo naar uit? Wat zou je zo graag willen ontvangen van de Heere? Geef nou eens antwoord. David die zong in Psalm 37: verlustig u met blijdschap in de Heer. Dan zal hij u in liefde en gunst aanschouwen, u schenken wat uw hart van hem begeert. Dan komt de Heere vanmiddag door de prediking van het woord en hij zegt: wat vertoeft gij, jongen in Barendrecht, meisje, man, vrouw, wat vertoeft gij? Wat wilt ge? Toe, sta op en kom en ik zal u geven wat uw hart begeert. Wat begeerde Saulus dan? Ja, om gedoopt te worden. Maar wat zou dat dan betekenen? Wat verlangde Saulus dan met die doop? Wilde hij iets emotioneels beleven of zo? Wat heden ten dag ook zoveel voorkomt? Wel nee, absoluut niet. Maar hij wilde een verzekering krijgen van God over datgene wat er in zijn hart was gebeurd. Oh, hij droeg het teken van het genadeverbond. Hij was als jongetje van 8 dagen besneden. En toch begeert Paulus om ondergedompeld te worden met het water. Moest dat de besnijdenis vervangen? Moest hij voor de 2e keer het teken van het genadeverbond ontvangen? Nee. Maar hij zou zo graag de functie van het sacrament willen ervaren. Vandaag hoeft dat niet meer. Je hoeft niet nog een keer gedoopt te worden. Maar dat laat niet weg dat de Heer in het leven van Gods kinderen soms wel eens wil terugleiden naar het moment dat zo'n kind voor God gedoopt is. Of dat de Heer in een doopdienst het sacrament van de heilige doop ook wil gebruiken tot versterking van het geloof. Want wat is een sacrament? De onderwijzer die zegt in zondag 25: het is een heilig zichtbaar waarteken en zegel, van God ingezet, opdat hij door het gebruik daarvan de beloften van het evangelie des te beter doen verstaan en verzegelen. Namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonde, het eeuwige leven, uit genade schenkt. Saulus die zag er naar uit dat hij door middel van het water een zegel ontving, dat zijn zonden vergeven waren en dat zijn schuld verzoend was. Zo kan het wel eens zijn in het geestelijke leven. dat er iets groots gebeurd is waar je eigenlijk nog niet zo over durft te spreken. En dat de Heer eigenlijk daar nog licht over moet geven. En dat je uit gaat zien dat de Heer erop terugkomt. Dat hij als het ware een zegel op gaat zetten. En het geloof daardoor wil versterken. Nou, daar zag Saulus naar uit. En zo is hij met Ananias meegegaan. En werd hij ondergedompeld in het water. En waar wees dat water nu heen? Dat wees heen naar het dierbare bloed van Christus. Toen Saulus onder water werd gedrukt, werd hij als het ware begraven. En toen heeft hij onder water, en dat geloof ik echt, heeft hij onder water verstaan dat God hem aanzag in het dierbare bloed van Christus. En als God een mensenkind aanziet in het dierbare bloed van Christus, dan is zo'n mensenkind volkomen rein. Volkomen schoon. Omdat Christus in de golven en de baren van Gods toorn is geweest. En zijn bloed heeft gegeven. Gestorven is en begraven is. Maar ook opgestaan is uit de doden. En nu ondergaat hij daar in dat water. Nu gaat hij onder in dat water. En onder water mag Saulus weten door het geloof zo zeker. Als ik nu van alle kanten omgeven ben door het doopwater. Zo zeker ben ik gewassen door Jezus borgbloed. En ik bedoel het eerbiedig gemeente. Maar daar onder water. Toen alle kanten van Saulus omgeven waren door het water. Toen heeft Saulus verstaan van welke kant God naar mij kijkt. Maar overal ziet hij het bloed van Christus. En daarom ben ik schoon in Gods oog. Daar heeft hij iets verstaan wat we straks gaan zingen. Gelijk een duif door het zilverwit. En het goud dat op haar vederen zit bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog belonkt. Weer met uw schoonheid pralen. Hoe zou je toch onder woorden kunnen in woorden kunnen uitdrukken, wat Saulus mocht ondervinden. Toen hij gedoopt werd. Later zegt hij het. Want zoveel als gij in Christus gedoopt bent. Hebt gij Christus aangedaan. Hij gaat het vergelijken met een kledingstuk. Met een mantel. De mantel der gerechtigheid. De klederen des heils waarmee hij helemaal bekleed is. En wie daarmee bekleed wordt. Die wordt vrolijk. In God. Die gaat met Jesaja meezingen. Uit de volheid van zijn gemoed. Ben zeer vrolijk in de Heer. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed. Met de klederen des heils. En de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Dat is blijdschap in God. Kent u dat? Ken jij dat? Je mag er soms wel eens zoveel blijdschap zijn. Dat je ziel een bron wordt. Die overvloeit van zijn eer. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. Paulus heeft het gedaan. Hij riep de naam des Heren aan. Hij predikte terstond Christus en hij weet geen woorden te vinden om de Vader te verheerlijken, om de Heer Jezus te verheerlijken, om de Geest te verheerlijken. Dan kom je niet met al je bevindingen, maar dan ga je God groot maken. Dan ga je met Thomas jubelen als je door het geloof op Christus ziet Mijn Heer en mijn God. Dan ga je met Ethan zingen als je door het geloof op Christus op de Vader mag zien. Gij zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God. En dan mag je met Paulus weten, en ik meen ook de geest van God te hebben. Is dat allemaal te verkrijgen? Is de God des verbonds zo groot, zo rijk? En misschien zegt er wel een iemand in ons midden, kan dat zelfs voor mij, arme zondaar? Ja. Want het is juist het liefste werk van de Heer om deze grote schatten om niet uit te delen aan verloren zondaren. En daarom hoop ik en bid ik dat u met Paulus mag leren verstaan. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Om zondaren zalig te maken. Van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied. Omdat Jezus Christus in mij. Ja, die de voornaamste is. De slechtste. De goddeloosste. De meest vijandige, al zijn langmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld, degene die in hem geloven zullen, ten eeuwige leven. Amen.
Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, wat zijt gij groot van goede tierenheid voor een goddeloos mensenkind, dat gij uw lieve zoon gezonden hebt, die zijn bloed gegeven heeft, opdat een arme zondaar door dat bloed gewassen kan worden en u weer terug kan krijgen als die God des verbonds. Heere, zou u zelf dit woord willen toepassen in ons aller hart? We reizen naar de eeuwigheid en er moet een antwoord komen op die vraag: hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Heere, kom toch zelf met uw Heilige Geest en geef dat we als een Paulus, als de voornaamste der zondaren, mogen zalig worden om Christus wil. Hartelijk dank dat we zo deze dag bij elkaar mochten zijn. Wilt u het woord met uw zegen achtervolgen? Brengt u ons straks ook veilig thuis, gedenkt hen die alleen thuis komen. Opnieuw dragen we onze oude zuster Kamp aan u op, die dinsdag naar het open graf moet om haar man te begraven. Heere, wilt u met haar gaan? En wilt u broeder Van Staver en alles geven wat nodig is om uw woord daar te spreken? Heere, wij hebben dat alles niet verdiend, maar wij vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 98 en daarvan het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En wat er verder volgt, 98 vers 2. En in vrede, draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.
Heer.